Er is één mededeling gemeente en dat betreft de collecte. Er is één collecte deze dienst en die is voor de kerk. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 116, vers 1 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Op deze biddag mogen we tot de Heere roepen met onze smekingen, onze klagen, met alles. En ook weten dat de Heere een horend God is. Dus God heb ik lief en ook vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. We willen op deze biddag ons geloof belijden met de woorden van de catechismus, zondag 10. Daarna zingen we uit het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Dus het gebed des Heren, vers 5, nadat we ons geloof hebben beleden met zondag 10. En ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, alzo met zijn hand regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We lezen met elkaar uit Daniël 6. Op de biddagkalender die de kinderen van de zondagsschool gekregen hebben, daarin gaat het over Daniël. En ik dacht, het is goed om daar ook met elkaar in de kerk en stil te staan. Daniël 6, vers 1 tot en met 14 willen we met elkaar lezen. Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten van de welke Daniël de eerste zijn zou. De welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over zijn gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk, Overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen. Een sterk gebod te maken dat al die in 30 dagen een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil van de leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult de gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet van de Meden en van de Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit geschrift getekend was, ging hij in zijn huis. En nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad. En deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen ze nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden naar de wet van Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Tot zover. En we willen hier naar luisteren, naar dit gedeelte vanuit het 11e vers. Dat is ook dan de kerntekst. En tegelijk denken we iets breder dan dit vers alleen. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. In ons gebed willen we ook dankzegging doen voor en met Matthias Molenaar. Hij is gisteren in het water gefietst, maar gelukkig kon hij er weer uitgehaald worden en heeft hij niets ernstigs eraan overgehouden worden. Maar u zult begrijpen dat de schrik er wel goed in zat. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wat een voorrecht en wat een geschenk van u dat wij als gemeente op deze biddag midden in de week samen mogen komen in uw huis. En dat er een weg is naar de hemel, een weg naar de troon der genade, om te bidden, om onze smeekbeden neer te leggen bij de koning der koningen. Bij de Heere der Heren die alle macht heeft in hemel en op aarde. U neigt het oor, zo hebben we gezongen. U hoort onze stem. O Heere, wat groot geeft dat we dat als voorrecht, als onverdiend voorrecht mogen zien, Heere. Want wij mensen zijn het niet waard dat u naar ons omziet en dat u naar ons zou luisteren en dat u de gebeden zou horen. Heere, we bidden vanuit onszelf helemaal niet tot u. En Heere, daarom bidden we ook om de Heilige Geest. Wilt u ons laten bidden, doen bidden, leren bidden. En ook als u mogen kennen, Heere, dan kunnen we het niet zoals het hoort. Leidt u ons en helpt u ons, Heere, door de Bijbel, door uw woord en door de Heilige Geest. En mogen we net als Daniël zijn, Daniel, die ook, net als de dichter van Psalm 116, tot u riep, alle dagen, en dat ook 3 keer per dag. Nu, Heere, mogen we in de kerk zijn, om u ook te bidden, om uw zegen voor ons leven, voor ons dagelijks brood. We mogen u bidden voor alles wat we nodig hebben, voor onze ziel en voor ons lichaam. Heere, daar willen we ook om vragen. Allereerst toch het allerbelangrijkste. Of u wil zorgen voor onze ziel, Heere, en dat wilt u ook. En het feit dat we in de kerk zijn, bewijst het. Het feit dat we een Bijbel hebben, dat u tot ons spreekt. En dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort en dat hij werkt in deze wereld. Maar Heere, werk ook heel persoonlijk in de harten van kinderen, van ouderen en van jongeren. Schenk ons uw zegen. Dagelijks brood voor ons hart, elke zondag hier in de kerk, maar ook op de clubs, de jeugdverenigingen, op de zondagsschool. Schenkt u dat dagelijks brood voor het hart aan leidinggevenden, opdat ze weer uit mogen delen van dat wat ze van u hebben gekregen. En leer ons, Heere, om van dat brood ook te eten, om dat eigen te maken. En wilt u dat door uw Heilige Geest ook doen en geven? Ja, Heere, maar we mogen niet alleen daarom bidden, maar ook voor al het andere wat we nodig hebben. Voor ons lichaam, voor de kleding en eten en drinken. En we bidden, Heere, voor het gewas en voor de arbeid, zoals we dat dikwijls noemen. Of u wil geven dat ook het komend seizoen, het gewas op het land weer mag groeien. Of er weer eten mag zijn. Of u weer kracht wil geven om ook te werken. Thuis en buiten de deur. Op de plek waar u ons roept. Of u ook hulp en kracht wil geven om te studeren. Of u ook hulp en kracht wil geven om ermee om te gaan als dingen anders gaan dat we graag zouden willen. Heere, we zijn van u afhankelijk, ook als het gaat om onze gezondheid. We zijn heel kwetsbaar, heel broos. Er kan zomaar een ongeluk gebeuren en ons leven is helemaal anders. Of ons leven hier op deze aarde houdt op. We zijn gestorven. We danken u, Heere, dat u de jonge Matthias bewaard hebt toen hij in het water reed met zijn fiets. En onder water verdween en dat hij weer boven kwam. Dat u hem spaarde. En dat u gaf, Heere, dat er mensen waren om te helpen. We bidden, Heere, of u wil geven dat als ook dit verwerkt moet worden, dat ze mogen ervaren, het gezin, dat u de heiland bent en dat u de koning bent die zorgt voor uw onderdanen. En dat u de herder bent die zorgt voor de schapen, voor de kleine schapen, de grote schapen, ook voor de lammetjes van de kudde. Heere, wij bidden om uw ontferming voor onze gemeente, voor de gezinnen in de gemeente. We bidden om uw ontferming. Geef, Heere, dat er steeds meer mensen u mogen leren kennen in ons midden. En dat uw kinderen ook het komend seizoen gevoed mogen worden. Ja, Heere, wilt u daartoe alles geven wat daarvoor nodig is. We bidden u voor deze wereld. Een wereld waar heel veel mensen leven in grote armoede. Een wereld waarin schoon drinkwater dat bij ons zomaar uit de kraan komt, niet vanzelfsprekend is. En waar weer allerlei andere ziekten rond waren, die wij niet hebben vanwege onze hygiëne. Heren, wij zijn niet beter dan anderen. U maakt onderscheid waar het niet is. We hebben zoveel onverdiende zegeningen. O Heren, geef ons een dankbaar hart. Maar ontferm u ook over mensen die leven in bittere armoede. Die leven te midden van het oorlogsgeweld. Die leven te midden van dreiging, doodsdreiging. In Syrië, of in Oekraïne, of in Nigeria, of waar dan ook in deze wereld. Geef vrede, Heren, en geef uitkomst. We bidden u ook voor de regering van ons land. We hebben ook gelezen over Daniël. En Daniël was ook een soort minister in het Rijk van Darius in Babel. En we bidden voor de ministers van ons land en voor de mensen van de Tweede Kamer, maar ook voor de mensen die moeten regeren, ook in onze gemeente, in de provincie, of waar dan ook, Heren, de wereldleiders die heel veel invloed hebben, ook als het gaat om veiligheid. Heren, we bidden, ontferm u. En we mogen dat vragen opdat we een stil en gerust leven zouden hebben. Ook daar vragen we om. En tegelijk, Heren, mag dat stille en geruste leven ons ook bij u brengen. Dat we u daarin mogen eren. Want daarvoor zijn we geschapen. We bidden, Heren, om vergeving van de zonde. Daniël deed belijdenis. En zo prees hij u, hij loofde u. Maar Heren, we mogen ook onze zonden belijden. De zonde van ons leven, de zonde die er elke dag is. Waardoor we u bedroeven. En waardoor er scheiding komt tussen ons en u. Waardoor we uw toorn verdienen, het oordeel. O Heren, leer ons om de zonde te haten en te ontvluchten. En leer ons om u lief te hebben. We bidden, Heren, voor mensen die het heel moeilijk hebben. Ook in onze gemeente, ouderen of jongeren. En die al heel lang het moeilijk hebben. Wilt u aan ze denken? En wilt u uitkomst geven? Maar bovenal, Heren, schenk toch uw genade. Werk zo in onze gemeente, in de gezinnen, in de huwelijken, ja, overal. Wij vragen dat uit genade om Jezus' wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente, voor de dienst van de Heren. We gaan zingen uit Psalm 55, vers 1. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uw volks wil horen. En ook vers 10. Ik zal 's avonds klagen, zuchten, stenen. Ik zal 's morgens kermen, 's middags wenen. En dat is eigenlijk ook bidden, hè? Zuchten, kermen tot God. Dat is een vorm van bidden. En je ziet hier in deze psalm, in het 10e vers, dat je 's morgens de Heere mag zoeken. Maar ook 's avonds de Heere mag zoeken. En Daniël die deed het nog een keer. Hè? Drie keer staags. Dus 1 en 10 van Psalm 55. Thank you. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Dat willen we zingen als antwoord op de preek. Psalm 3, vers 2. Gemeente, het is maar één keer in het jaar biddag voor gewas en arbeid. En tegelijk hoop ik dat het elke dag in jouw leven biddag is. En niet op zo'n manier dat het gebed er maar wat bij hangt, maar dat het bidden iets belangrijks is, elke dag. Zo was dat bij Daniël. Daniël had elke dag biddag. En daar gaat het over in de preek, over Daniël die elke dag biddag hield. Biddag in Babel, dat is het thema van de preek. Biddag in Babel. En we letten allereerst op een gelovige Daniël. Gelovige Daniël. Vervolgens letten we op een duivels plan. Het plan van die mannen die naar de koning gingen. Een duivels plan. We letten vervolgens op een heerlijke plaats. Daniël die op het dak een plekje had waar hij elke dag zijn knieën boog om te bidden. En in de vierde plaats letten we op een ootmoedig gebed. Een ootmoedig, nederig gebed. Dus biddag in Babel. Een gelovige Daniël, prins was hij, gelovige prins. Een duivels plan, een heerlijke plaats en een ootmoedig gebed. Gemeente, we kijken vanmiddag dus naar een bladzijde uit de levensgeschiedenis van Daniël. Wie was hij? Daniël, hij kwam uit het geslacht van David. Van Juda, uit Juda's stam. Daniël is een prins. En hij is zo'n jaar of 15, als hij in het jaar 605 voor Christus wordt weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel. En daar in Babel wordt er alles aan gedaan om van Daniël een echte Babyloniër te maken. Vergeet Israël, jongen. Je heet vanaf nu ook Belsasar, vernoemd naar de god Bel. Je krijgt vanaf vandaag ander eten. En hier zijn andere gewoontes. Er zijn andere goden. Een slim plan van Nebukadnezar. Als hij van de Joodse prinsen nou echte Babyloniërs kan maken, dan zullen zij op hun beurt kunnen helpen om dat Joodse volk Babylonisch te maken. Ze krijgen een hoge opleiding aan de universiteit daar in Babel. Ze worden van alle gemakken voorzien. En ze moeten denken dat leven in Babel, dat is zo slecht nog niet. Er zijn er onbeperkt mogelijkheden voor een gouden toekomst. En wat denk je? Zal dat plan van Nebukadnezar lukken? Moet je je voorstellen dat jij wordt meegevoerd door vreemde soldaten, maar je wordt dan niet in de gevangenis gezet, maar je wordt in de watten gelegd. Je mag een opleiding volgen, je verdient geld. Met een mooie carrière voor je en de mensen om je heen die doen van alles om het jou naar de zin te maken. Er is één ding waar ze geen rekening mee houden. Met God. Je moet God vergeten. Hoe zou jij leven? Daniël en ook zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria, ze blijven de God van Israël dienen. Ze blijven gehoorzaam aan de Heere. Dat staat bovenaan in hun agenda. Gehoorzaamheid aan God. Ook als dat hun leven kan kosten. Dan nog kiezen ze voor gehoorzaamheid aan hem. En dat in die puur heidense omgeving met al die verleidingen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, dat heet nu genade. Omdat de Heere Daniël vasthoudt. Omdat de Heere met zijn Heilige Geest in Daniëls hart woont. Gemeente, als God een mens aan zichzelf overlaat, of hij nou 15 is, of 44, of 73. Dan val je als de verleiding komt. Maar als God genade geeft, genade werkt, dan kun je staande blijven. En die genade van God, die komt ook openbaar in het leven van Daniël. En wel hierin, Daniël is een biddende jongen. Daniël leeft biddend. Zonder gebed kan ook Daniël niet staande blijven. Hij heeft de Heere nodig, zoals de Heere Jezus zelf ook elke dag dat gebed tot zijn vader nodig had, om zijn werk te volbrengen. Zo heeft Daniël dat ook. En 3 keer per dag knielt Daniël voor God, zo zegt de tekst. Hoe zou dat komen? Ja, genade van God, maar hoe heeft God dat gewerkt, denk je? Nou, laten we er maar van uitgaan, gemeente. Het kan natuurlijk anders. Maar laten we er maar van uitgaan dat de Heere dat via de natuurlijke weg heeft gewerkt. En dat Daniël thuis heeft geleerd om te bidden. Van zijn vader en van zijn moeder. En de Heere die heeft dat onderwijs gezegend. Net zoals bij Mozes. Die ook in zo'n vergelijkbare positie terechtkwam aan het hof van Farao. Het doet ertoe hoe jij je 4-jarige jongetje en je 10-jarige dochtertje opvoedt, voorleeft, leert om te bidden. Misschien hebben Daniëls vader en moeder wel gebeden toen ze Daniël zagen gaan. Heere, houdt gij mijn kinderen vast als wij ze los moeten laten. Houdt u ze vast in Babel. Als wij geen invloed meer hebben. Als wij niet meer met hem kunnen spreken. Als de wereld daar aan hem trekt. En God heeft dan dat gebed verhoord. Al hebben die vader en moeder Daniël misschien wel nooit meer teruggezien. Hier op aarde. Daniël bleef biddend staande en hij volhardt in het gebed. Hij bidt zonder ophouden. Hoe is dat bij jou, bij mij? Is er die verbinding met boven, met de Heere? Zonder gebed leven kun je geen christen zijn. Zonder gebed kun je niet staande blijven in deze wereld. We leven niet in Babel. Maar zoals er daar verleidingen waren, zo zijn er ook vandaag in onze tijd verleidingen. In de wereld om ons heen. In ons eigen huis. En je hoeft niet meer naar de bioscoop, of wat ook maar, om die wereld binnen te laten. Daar heb je aan je eigen hart genoeg en aan een internetverbinding. Daar heb je genoeg aan. Maar misschien werk je wel of studeer je in een onchristelijke omgeving. Hoe blijf je staande? Hoe zorg je ervoor dat je de dingen die je hoort en de dingen die je ziet, die elke dag om je heen zijn, niet zo jouw hart bezetten Je fantasieleven? Hoe zorg je ervoor dat je niet meegaat met de anderen? Hoe kun je nee zeggen tegen welke verleiding of zonde dan ook? En elke dag ja zeggen tegen de Heere? Daniël, die kan dat jou wel vertellen. Hoe dat kan ik niet. En daarom bid ik erom, elke dag. Omdat ik zwak ben. Omdat ik een zondig hart heb. Daarom vraag ik 3 keer per dag om Gods genade. Ik kan zonder hem geen enkele stap. En als ik toch in zwakheid, uit zwakheid in zonde val, dan bid ik om vergeving, om barmhartigheid. Elke dag. En ja, dan komt er tegenstand. Niet van binnen slechts, maar ook van buiten. De dood dreigt voor Daniël. Er wordt een duivels plan gesmeed. Wat is er aan de hand? In het slot van Daniël 5 gaat het Babylonische Rijk ten onder. En wordt de Perzische koning Kores de wereldheerser. Het is dan in het jaar 539 voor Christus. En deze Kores heeft een onderkoning aangesteld. Darius. En Darius is een heel knap bestuurder. Hij verdeelt het rijk in 120 provincies. Hij stelt daar 120 stadhouders over aan. En die 120 stadhouders die moeten dan op hun beurt weer rekenschap afleggen aan 3 vorsten. En van die 3 vorsten is Daniël de eerste, de belangrijkste. Hij is een soort minister-president, kun je zeggen. Een minister-president in dat rijk van de Perzen, net onder Darius. En als je je dan afvraagt hoe dat dan kan. Dat hoewel dat rijk van Belshazzar ten einde kwam, Daniël toch aan dat hof bleef. Dan vind je het antwoord in vers 4, denk ik. Natuurlijk, hè, dat is de leiding van de Heere, zeker. Maar dat leven van Daniël, dat geeft er dankzij Gods genade reden voor. Daniël is wijs en betrouwbaar. Er is een voortreffelijker geest in hem. Denk maar aan de Heilige Geest die hem leidt. En als koning Kores dan dat rijk van Babel overwint en er grote schoonmaak gehouden wordt in dat paleis, dan zeggen de mensen tegen hem, ja, wie je ook afzet, die Daniël, die moet je houden. En Daniël overtreft alle anderen. En dat zorgt voor jaloezie. We moeten van Daniël af. Dat gebeurt vaker, ook in hoge kringen, nietwaar? Iedereen die een bedreiging vormt voor de positie van een ander, die loopt gevaar. Dat kan trouwens ook gebeuren in een bedrijf waar jij werkt. Daniël loopt ook gevaar. Al kunnen we ervan op aan dat hij het beste zou zoeken voor iedereen daar. Maar gemeente, als je het beste voor iemand anders zoekt, met daarbij de Bijbel in de hand, en niet de eigen wil, en niet de eigen lusten, en niet de verdiensten van mensen voor ogen houdt, maar alleen maar Gods woord, dat boven alles, dan kan het wel eens tegen de haren instrijken. Want als Daniël daar de touwtjes in handen heeft, dan kun je als stadhouder niet meer je eigen zin doen en je eigen lusten opvolgen ten koste van anderen en jezelf verrijken en leven in overvloedige wilde ten koste van anderen. En dat wil Daniël niet hebben. Best mogelijk dat de reden geweest is. Dat ze alle 120 van hem af willen. En wel, zo proberen ze wat om hem in discrediet te brengen. Ze bespioneren hem. Maar Daniël leeft onberispelijk. Natuurlijk heeft Daniël ook een zondig hart. En was Daniël niet zondeloos? Nee. Daniël struikelt ook elke dag in veel dingen. Zoals Jacobus ons voorhoudt. Maar naar buiten toe, als het gaat om zijn functioneren, zijn handelen met mensen, dan is hij oprecht en eerlijk. En dan probeert hij volgens de geboden van God te handelen. En dat lukt. En het geheim, hè, dat weten we nu. Daniël vroeg er elke dag om. Ze bedenken een list. Ze spannen een valstrik voor de koning. Niemand mag 30 dagen lang een verzoek doen aan enig god of enig mens. En wanneer hij dat dan toch doet, dan wacht hem de leeuwenkuil. Een verleidelijk aanbod, vol leugen trouwens. Want in vers 8 zeggen ze tegen de koning dat al de vorsten hebben vergaderd. Nou, dat klopt niet. Want Daniël zal er niet bij geweest zijn. Maar Darius die trekt er niet na bij zijn minister-president. Hij tekent die wet van Meden en Persien die niet herroepen mag worden. En dan hoort hij de leeuwen brullen. Ja, Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Wat dacht u? Satan wil Daniël in de leeuwenkuil. Satan wil... En dat staat nog iets hoger op zijn verlanglijstje. Dat Daniël stopt met bidden. Want als je stopt met bidden, dan verslap je. Dan verslapt het leven van het geloof, als dat er is. Dan kun je minder weerstand bieden tegen verleidingen. Dan heeft de duivel meer invalspoorten om vat op je te krijgen. Als je stopt met bidden, dan ga je andere keuzes maken. Andere beslissingen. Dan ga je anders naar de vrouwen kijken en naar de mannen om je heen. Dan ga je anders denken over de zonde. Die wordt minder erg. Herkent u dat? Er zijn toch kinderen van de Here hier in de gemeente die tot hun eigen schaamte en schande dat moeten beleiden. Perioden in hun leven van biddeloosheid waren niet de beste periodes. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Het onteert de Here. En daarom ook wil Satan dat gebedsleven van Daniël tot stilstand brengen. Wie weet hoeveel nut hij daarbij heeft en hoeveel voordeel hij daaruit kan slaan. Misschien kan hij wel bewerken dat volk Israël nooit meer terug zal keren naar Babel. Naar Israël. En dat die Messias niet geboren zal worden. Stoppen met bidden. Dat is nog steeds een verleiding, ook vandaag. De duivel wil niet dat jij bidt voordat je naar school gaat. De Here wil het wel, de duivel wil het niet. En wat doe je dan? Of naar je werk? Oh ja, even snel dan. En dat kan wel eens. Maar daar moet je geen gewoonte van maken. Hij wil niet dat je bidt. Als stelletje dat verkering heeft. Als vader in het gezin. Als vrouw van je man. Als hij maar kan zorgen dat die verbinding van het gebed verbroken kan worden. Dan wordt het als vanzelf donker in je hart. En in je leven. Dan ga je anders doen tegen medemensen. Tegen gezinsleden. Als een vader niet biddend leeft. Dan voedt hij zijn kinderen anders op. Dan wanneer hij dat wel doet. Dagelijks bij de troon der genade te vinden is. En hier gebruikt de duivel 120 stadhouders, gemeente, maar hij kan van alles gebruiken. Om jouw gebedsleven te laten inkrimpen. Of hoe je het ook wil noemen. Ruzies. Of tijdrovende zaken als media. Hoogmoed. Hij zorgt ervoor dat jij je gaat ergeren aan anderen. En het buigen van je knieën wordt nagelaten. De zonden tegen elkaar blijven onbeleden. De zonden tegen de Heer. Hij zorgt ervoor dat je druk bent met heel veel andere dingen. Andere belangrijke dingen. Zodat je niet bidt. Wat doet Daniel, gemeente? Daniel kan niet ophouden met bidden. Stoppen met er bidden, dat is voor Daniel erger dan blijven bidden en in de leeuwenkuil belanden. Liever met God bij de leeuwen dan zonder God in zijn huis op zijn kantoor of op zijn kantoor. Dan moet Daniel wel veel van de Heer houden, niet? Nou, dat doet Daniel. Dat wil God ook aan u geven, aan jou, aan mij. Door zijn Heilige Geest. Wil je dat? Wil jij op Daniel lijken? Dan mag je daarom vragen aan de Heere. Laten we eens kijken, gemeente, naar dat bidden van Daniel. Waar doet hij dat? Dat is dan het derde, die heerlijke plaats. We lezen in vers 11. Toen u Daniel verstond dat dit geschrift getekend was, ging hij zijn huis in. En hij had zijn opperzaal, in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Die oude Daniel, hij is inmiddels geen 15 meer. Maar hij moet inmiddels al zo'n jaar of 80 geweest zijn. Gaat naar huis, klimt op het dak, waar hij een kamertje heeft om zich terug te trekken. Zoals die vrouw uit Sunem had, weet je wel, waar de profeet Elisa te gast was. En misschien dat Petrus in Joppe ook wel in zo'n kamertje bad, bij Simon de leerlooier. En Daniel die heeft hem in ieder geval. Dat is zijn binnenkamer. Een plek waar hij zich terug kan trekken van het rumoer van het leven van elke dag. De Heer Jezus die zou later onderwijs geven over bidden. En misschien heeft de Heer Jezus toen ook wel aan Daniel gedacht. Wanneer je bidt, ga in je binnenkamer. En doe de deur dicht, de deur gesloten hebbende. Bid uw Vader die in de hemelen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het in het openbaar vergelden. Matthäus 6. Een binnenkamer. Heb je dat? Soms is er thuis geen ruimte voor een eigen slaapkamer voor de kinderen. Dat kan, hè? Dan moet je met z'n tweeën op één kamer. Maar als ouders moet je er wel altijd voor zorgen dat er een binnenkamer is. Waar iemand alleen kan zijn. Alleen kan bidden. Alleen kan Bijbel lezen. Zonder dat hij gestoord wordt. Dat er iemand die kamer opkomt om kleren te pakken of zo. En ga je kinderen daar ook in voor. Zodat je kinderen het weten. Mijn vader heeft een binnenkamer. En mijn moeder. En als je nou als stel naar een huis gaat kijken. Keuken, slaapkamer, tuin. Dat is trouwens niet gemakkelijk deze tijd, hè? Prijs. Maar tegelijk ook mooi, hè? Om te zoeken naar woonruimte. Nou, loop je daar dan ook rond in zo'n huis? Of kijk je dan ook op Funda? Dat je denkt van ja, dat wordt de binnenkamer. Dat kan toch? Dat is toch belangrijk ook? In de tijd van de Heer Jezus was dat een soort voorraadkast. Veel ruimte was er niet in de huizen toen. Het ging ook om stilte. het niet gestoord worden, om het alleen kunnen zijn met de Heer. Daniel bad trouwens ook met anderen. Met anderen, met zijn vrienden. Als kameraden onder elkaar. Jongens onder elkaar. Daniel. Dat is ook mooi. Als je zulke vrienden hebt. Niet alleen, dat is niet alleen voor meiden trouwens, hè, samen bidden. Maar dat is ook voor jongens. Denk aan Daniel. Maar dat gebed in je eentje. Ja, dat is onvervangbaar. En dan moeten de stoorzenders uit. De telefoon neem je natuurlijk niet mee je binnenkamer in. Dat ding stoort je. Of je zet hem op stil. Maar misschien kan jij dat. Maar als ik hem op stil zet, dan ben ik toch nog geneigd om, als me iets te binnen schiet, om dat ik denk, nou, even opzoeken. Dus die moet je gewoon uitbannen. Hier, pap, hier hebt u mijn telefoon. Ik ga bidden en Bijbel lezen. Ik wil niet gestoord worden. En dat dan 3 keer per dag. Hij zonderde zich 3 keer per dag af. Hij was al in de 80, maar het was bij Daniel niet hoe ouder, hoe kouder. Nee. We krijgen trouwens de indruk dat Daniel nog een heel druk bestaan had ook. En heel veel verantwoordelijkheid had. Toch maakte hij tijd vrij. En bidt hij 3 keer per dag. 'S morgens, wellicht op de tijd dat in de tempel dan oorspronkelijk het morgenoffer gebracht werd. En 's middags, op de tijd dat in de tempel dan oorspronkelijk het avondoffer gebracht werd. Om 3 uur. En dan nog een keer, misschien voordat hij naar bed ging. Of om 12 uur, als het zo warm was daar, dat het openbare leven plat lag. We weten het niet. Later is in het Jodendom 3 keer bidden standaard geworden, een norm. Maar of dat in de tijd van Daniel ook al zo was, daar is niets over bekend. Wel dat de eerste christenen 3 keer per dag baden. Er was de structuur ook in hun leven, in hun gebedsleven. En zo was Daniel dat gewend. Daar week je niet vanaf. Een vast ritme, belangrijk. Omdat als je gaat bidden, als je er behoefte aan hebt, ja, dan bid je steeds minder. Als onze behoefte de norm wordt. Nee, vaste tijden. En natuurlijk staat er nergens in de Bijbel een gebod om je 3 keer per dag terug te trekken voor het gebed. Het mag ook 4 keer per dag. En het kan ook tussendoor, weten we uit Nehemia. Of 2 keer, omdat je niet naar huis kan tussen de middag. Omdat je je niet kan terugtrekken tussen de middag. Of wanneer dan ook. Maar dan wel, hè, het gebed als de sleutel van de dag 's morgens en als de sleutel van de dag 's avonds. En ja, dat Daniel rond de offers ook zijn knieën boog. Op die tijd dat dat offer gebracht werd oorspronkelijk in Jeruzalem, dat weten wij Daniel 9. Waar de engel Gabriel op het gebed ten tijde van het avondoffer naar hem toe kwam. Daarin mag je toch ook wel lezen dat Daniel een man was die van genade moest leven. En dat ook voor Daniel gold dat alleen het offer de grond was waarop zijn gebed door God gehoord kon worden. Om Jezus wil alleen, Nieuw Testamentisch gezegd. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze Vader nederig aan. Ziende op de Heer Jezus en zijn werk. Pleitend op zijn offer. Dat Daniel van genade moest leven, dat zie je ook aan zijn houding, gemeente. Een knielende houding. Hij maakt zich klein voor die grote God. Natuurlijk, je kon ook staande bidden in die tijd. Zoals die man er op dat tempelplein, die tollenaar ook. Hij stond van verre. Maar in de binnenkamer past ook een houding van eerbied en kleinheid. Dus niet liggend op je bed. Natuurlijk mag je ook onder de dekens bidden. Je mag altijd bidden als je 's nachts wakker wordt. Maar ook op die vaste momenten, als dat nog kan. Als je lichaam dat toelaat en je gezondheid. Je knieën buigen. En dan die ramen. Dat is ook mooi, toch? Open vensters, ramen met uitzicht op de stad Jeruzalem. Niet dat Daniel die stad Jeruzalem kon zien daar in de verte. Het was honderden kilometers ver, Jeruzalem. Maar Daniel die wist het. Hè? Daar ligt de stad waar ik vandaan kwam. De stad waar ik hoor. De stad waar ik, misschien kunnen we het zo wel zeggen, hè? Geboren ben. Waar God woonde bij zijn volk, waar de dienst van de verzoening was. Waar de tempel koren een loflied aanhieven. Vensters op Jeruzalem, was dat heimwee vast en zeker. En toch zal dat ook een geestelijke dimensie gehad hebben, denkt u niet? Ik las in de voorbereiding de uitdrukking, wie in Jeruzalem geboren is, die voelt zich een vreemdeling in Babel. Nou dat, wie in Jeruzalem geboren is, die voelt zich een vreemdeling in Babel. Hè? Wie genade kent, die kan het in de wereld niet meer uithouden. Zoveel mensen om je heen die alleen maar aan zichzelf denken. In plaats van aan de Here. Opgaan in de dingen van het hier en nu. En dat heeft nou te maken weer met dat biddende leven van Daniel. Een vreemdeling op aarde, dat is een man van gebed, een vrouw van gebed. Door het werk van de Heilige Geest. Jeruzalem, indien ik u vergeet, zo vergeet in mijn rechterhand zichzelf. Zo bidden de Joden in Psalm 137 in Babel. Open vensters naar die stad waar de Heere zijn gunst had betoond. Waar de Heere gesproken had. God belooft dat hij zou horen als het volk zou bidden tot hem, zou roepen tot hem. De stad van de beloften, de stad waarvan we zingen met Psalm 69. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Want God zal Juda stenen herbouwen uit het stof. De stad waarin de volheid van de tijd Heer Jezus binnentrad. Waar kijkt jouw raam, jouw venster op uit? Kijk je naar als je bidt, naar jezelf, naar je gevoel, of naar de hemel, naar het Jeruzalem dat daar boven is, waar de Heer Jezus is. Waar de troon der genade is, waar de Heer Jezus met zijn offerbloed naar binnen gegaan is. Van waaruit de Heer regeert. Hoe is het met jouw venster? Ik kreeg vroeger catechisatie van dominee C. Bos op Urk. En dominee C. Bos die had het heel vaak, in preken, maar ook op catechisatie, over Daniels televisie. Daniels televisie. En televisie, dat betekent letterlijk, hè, ver zien. Tele betekent ver. En visie betekent zien. Ver zien. Nou zei hij dan, Daniel die kon heel ver kijken als hij voor zijn televisie zat. Voor dat raam. Waar hij bad, dat open venster, richting Jeruzalem. Nou leg al je schermpjes nou eens naast dit venster van Daniel. Naar welk venster kijk jij het liefst en het meest? Misschien is dat wel het geheim, hè? Het liefst. Daniel had een schat in de hemel. Zoek toch deze Heere, deze God van Daniel, als je schat te kennen. En zie op hem als de gekruisigde en als de opgestane, de Heere Jezus, als je bidt. Genadig en barmhartig is hij. Gemeente, God eist van ons volmaaktheid. En als je nou je eigen leven naast dat van Daniel legt, dan moet je zeggen, ja, dat is verre van volmaakt. Ja, naast dat van Daniel. Naast dat van de Heere zelf, de Heere Jezus. En de eis blijft staan. En toch mag je bidden of je Daniël mag navolgen. En zo ook de Heere Jezus mag navolgen. En tegelijk ook Daniël, hij was afhankelijk van het offer. Van het lam. Het lam van God dat de zonde van onze koude gebeden weg wil nemen. Het lam van God, beladen met de zonde van onze verloren uren, onze tijdsverspilling, ons zwichten voor Babel. En zo hebben we gekeken door dat raampje van dat zaaltje waar we Daniël zagen knielen. En laten we ons oor dan tenslotte nog tegen de muur te luisteren leggen. Om op te vangen wat Daniël dan precies bidt. Dat is het vierde. Een ootmoedig gebed. Ongetwijfeld legt Daniël alles aan de Heere voor, denk je niet? Alles wat hem bezighoudt. Zijn dagelijks werk. Maar ook de leeuwen. Heere, hoor ze brullen. Maar ik kan toch niet anders, Heere, dan bidden. Geeft u toch uitkomst. In de tekst staat dat Daniël bad en belijdenis deed. En dat laatste woord, belijdenis deed, dat heeft in de Bijbel, het grondwoord, meestal de betekenis van loven en van danken. En de kanttekenaren die wijzen ons daar ook op. Dat doet Daniël dus. Hij looft en hij dankt de Heere. Blijkbaar kan dat als de leeuwen brullen. En als je leven bedreigd wordt. De Heere loven. En dat is nou weer vrucht, denkt u niet? Een gevolg van dat biddende leven. Want dan kun je dat alleen als je jezelf zo oefent voor het aangezicht van de Heere. Als Christus je leven is. God prijzen om wie hij is, omwille van zijn beloften voor Jeruzalem en voor zijn volk. Dan is er altijd reden om de Heere te loven, gemeente. Dankt God, looft God. In alles. Hoe Daniël dat doet, gemeente, nou, dat kun je lezen in Daniël 2 bijvoorbeeld. Waar Daniël inzicht heeft gekregen in de droom van Nebukadnezar. En dan zegt Daniël, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de stonden, de uren. Hij zet de koningen af. Hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijze en wijsheid enzovoort. Daniël 2. Vers 20 en 21. Dat hoort dus ook een plek te hebben in ons gebed. Van u is het koninkrijk en van u is de kracht en de heerlijkheid. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat is ook een vorm van loven. En dan mag je de gebeden die in de Bijbel staan ook voor gebruiken. En tenslotte, ja, ook belijden. En dat zit dan niet direct in dat woord belijdenis, in dat 11e vers. Omdat dat danken en loven betekent, het belijden, het uitkomen voor de naam van de Heere. Maar we kennen Daniël natuurlijk wel als iemand die zijn schuld belijdt. In Daniël 9 kun je dat lezen. Wij hebben gezondigd, erkent hij daar. Kom je erbij, Daniël? Nou, kijk maar om je heen. Dat volk is in Babel. Eigen schuld. En lees daarbij het woord, hè, de oordelen van God. Dat is de reden. Dat woord, dat had een plek ook in het leven van Daniël. Daniël had boekrollen meegenomen naar Babel. Of gekregen in Babel. Onder andere die van Jeremia. Zo weten we. Dus Daniël, hij pleitte in al zijn onwaardigheid. op de belofte van de Heere dat. En hij beleed daarbij zijn schuld. Dat was de vrucht van zijn omgang met het woord van de Heere. Wel gemeente, we gaan afronden. Daniël. Hij leefde in Babel. Hij kon alleen staande blijven door genade. Met de Heer aan zijn zij. Biddend. En zo geldt dat ook van ons. Wij kunnen alleen staande blijven. Ook in het komende seizoen. Biddend. Werken in een onchristelijke omgeving. Of met refo's om je heen. Die in een gedrag totaal niet lijken op de Heer Jezus. En dus ook geen refo zijn. Want een echte refo gemeente. Dat is iemand die leeft van genade. Dat is een refo. Dat is iemand die zijn knieën buigt. En die het moet hebben van solus Christus. Christus alleen. Maar je kunt echt alleen staande blijven. De weg van het gebed. Schaften in die keet met de posters aan de wand waar je verdriet over krijgt. En toch telkens naar kijkt. Of op de bouw met muziek aan die niet jouw keuze is. Omdat de Heer Jezus dat niet zou kiezen. Biddend. Beleidend. Biddend en afhankelijk vader en moeder zijn. Kinderen opvoeden. Om hun voorspoed. Om voorspoed niet als vanzelfsprekend te zien. En om tegenspoed elke keer weer bij hem neer te leggen. En dan kan Satan het op je gemunt hebben. Want hij haat biddende mensen. Maar toch ben je veilig wanneer je leert bidden. Ziende op het offer. Zoals Daniël dat ook mocht doen. Ja, ziende op de Heer Jezus. Meer dan Daniël is hij gemeente. Hij was volmaakt in zijn gebedsleven. Hij was niet afhankelijk van het tijdstip van het morgen en het avondoffer. Want hij offerde zichzelf op, zijn leven. Net als Daniël werd ook de Heer Jezus gegrepen in zijn bidvertrek. Daniël daar in dat kamertje. En de Heer Jezus in Gethsemane. En net als bij Daniël konden zijn beschuldigers helemaal niks vinden om hem te beschuldigen. En zowel Darius als Pilatus wilden de gevangenen vrijlaten. Daniël bleef gespaard. Maar Christus werd verscheurd door zijn vijanden. Door het zwaard van zijn vader. En als wij bidden op deze biddag. En als u probeert, en dat hoop ik, als jij probeert om Daniël na te volgen. Zie dan op dat offer dat deze Heere Jezus bracht. Die meerdere Daniël. Die onze gebrekkige en zondige en schamele gebeden wil reinigen. En wil zuiveren met zijn werk. Die doorstreept wat niet goed is en aanvult wat we vergeten. En het brengt bij de Vader, de Heer Jezus, die onophoudelijk bidt voor zijn kerk. Om bewaring. Niet voor de dood. Wel voor dwaling en voor de boze. Jezus die bidt. Of eens die bidders daar mogen zijn. Waar hij is. Of eens die bidders thuis mogen komen. Want gemeente, bidders komen thuis. Amen. zullen we danken en bidden. De trouwe Heere in de hemel. Dat mocht die dichter zeggen toen hij terugzag. Kriep God niet vruchteloos aan. Maar als we uw woord lezen, dan weten we het, dan leren we het. Ook als we ervoor staan. Hoe de weg ook gaat, dat we u nooit te vergeefs aanroepen. Heere, mag dat ons hoop geven en hou vast. Geef, Heere, dat we Daniël mogen navolgen. Bewaar ons voor verslapping. Maar geef ons een leven dicht bij u. Een leven van het gebed. En Heere, dat is een strijdend leven. Omdat we onszelf tegen hebben. En de wereld om ons heen. En die andere grote tegenstander. En toch, leer ons bidden. En leer ons ook dat we niet zalig worden om onze gebeden. Nee, gelukkig. Maar op het gebed. Om het werk van u. Heere, wilt u zo voor ons zorgen, ons vanavond weer samenbrengen hier in uw huis. We bidden voor deze wereld, Heere. We bidden voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Voor de onzekerheid die er is. Voor dat land en voor de burgers. Voor hen die onder ons zijn, Heere. Wilt u met hen zijn. En wilt u uitkomst geven. En vrede. Op de rechte wijze. Ja, Heere, hoor ons bidden. Vergeef genadig onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm. Psalm 34, daarvan vers 4. En vers 5, des Heeren engels schaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem, die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard en vreest hem te allen tijd. 34, 4 en 5. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.